Jozua hoofdstuk 20, waar wij lezen: verder sprak de Heere tot Jozua, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: geef voor uw lieden de vrijsteden, waarvan ik met uw lieden gesproken heb door de dienst van Mozes. Dat daarheen vlieden de doodslager, die een ziel door dwaling, niet met wetenschap, verslaat, opdat zij uw lieden zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker. Als gij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur der stadspoort, en hij zal zijn woorden spreken voor de oren van de oudsten derzelfde stad. Dan zullen zij hem tot zich in de stad nemen en hem plaats geven dat hij bij hen wonen. En als de bloedwreker hem najaagt, zo zullen zij de doodslager in zijn hand niet overgeven, terwijl hij zijn naaste niet met wetenschap verslagen heeft en hem gisteren en eergisteren niet heeft gehaat. En hij zal in dezelfde stad wonen, totdat hij staat voor het aangezicht der vergadering, voor het gericht, totdat de hoge priester sterven, die u in die dagen zijn zal. Dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis, tot de stad van waar hij gevloden is. Toen heiligde zij Kades in Galilea op het gebergte van Naphtali, en Sichem op het gebergte van Ephraim, en Kiriat Arba, deze is Hebron, op het gebergte van Juda. En aan gene zijde van de Jordaan, van Jericho oostwaarts, gaven zij Bezer in de woestijn, in het platteland van de stam van Ruben, en Ramot in Gilead van de stam van Gad, en Golan in Bazan van de stam van Manasse. Dit nu zijn de steden die bestemd waren voor al de kinderen Israëls en voor de vreemdeling die in het midden van hen lieden verkeert, opdat derwaarts vluchten al wie een ziel slaat door dwaling, opdat hij niet sterven door de hand des bloedwrekers, totdat hij voor het aangezicht der vergadering zal gestaan hebben. Tot zover. En dat is, zoals er ook boven staat, het voorschrift, of het zijn de voorschriften voor de zes vrijsteden, zoals die in Israël geregeld, gearrangeerd moesten worden. En het gebeurt rechtstreeks in verband met de verdeling van het land, want het gaat om de toewijzing van het land, en het land is dan inclusief de eventuele steden. Wij vinden dat ook in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid vermeld, want in de voorgaande hoofdstukken vinden we inderdaad de verdeling van het land onder de diverse stammen van Israël, met daarbij opsommingen van de steden, zelfs de telling daarvan notabene, maar de opsomming van de steden die bij dat land hoorden, zodat het achteraf redelijk goed te doen is om een kaartje te maken van het land en daarin aan te geven welke plaatsen officieel deze stammen van Israël woonden. De aardigheid is dat de verdeling van het land inderdaad gebeurt op een specifieke volgorde. Want er is nou eenmaal wat rangorde in Israël en ook onder de stammen Israëls. Ik wilde er niet uitgebreid bij stilstaan, maar het is toch misschien de moeite waard om even het een en ander te vermelden over deze verdeling van het land. Dat is dan in de eerste plaats dat als het land werkelijk gaat verdeeld worden, dan is de eerste die zijn deel krijgt Caleb. En daar hebben we de vorige keer ook inderdaad over gesproken. Caleb de heide, eigenaardig genoeg, want er waren twee mannen die uit Egypte verlost waren, die inderdaad via hun werkzaamheid bij de geheime dienst, denk ik altijd, ook inderdaad in het beloofde land aankwamen. Twee van de 12 verspieders, zoals ze genoemd worden, Jozua en Caleb. En eigenaardig genoeg, Caleb is de eerste die een erfenis krijgt in het land, nog voordat de stam waartoe hij behoort zijn erfdeel krijgt. En Caleb kreeg dus Hebron, waarover wij de vorige keer gesproken hebben. De laatste die zijn erfenis krijgt is Jozua zelf. En nadat eerst al de stam waartoe hij behoort zijn erfdeel gekregen heeft, de stam van Ephraim namelijk. Maar de verdeling van het land begint dus inderdaad bij Caleb en het eindigt bij Jozua. Het begint dus bij Caleb uit Juda officieel. En het eindigt bij Jozua uit Efraïm. En dat zijn ook ongetwijfeld de twee belangrijkste stammen van Israël. En ook hebben zij het grootste grondgebied van de stammen van Israël. Juda en Efraïm. Het leidt ook geen twijfel dat de verdeling van Israël later, dat wil zeggen de splitsing van het Rijk, dan ook mede werd ingegeven door het verschil wat er bestond. Het verschil van inzicht en opvatting trouwens ook tussen deze twee grootste stammen van Israël, namelijk Juda en Efraïm. En het gevolg ervan is dat het ene deel ook inderdaad onder de naam Juda verder de geschiedenis inging, tot vandaag. En het andere deel onder de naam van Efraïm of naam van Jozef, maar op grond van het eerstgeboorterecht zelfs gewoon onder de naam Israël. Maar goed, dat is nu ons onderwerp niet echt. Maar in elk geval, we vinden in hoofdstuk 14 de toewijzing van Hebron aan Caleb. En waarom dat is? Wel, ongetwijfeld vanwege deze typologische betekenis, want daarom wordt het specifiek vermeld. Daarna vinden we in hoofdstuk 15 de toewijzing van het gebied van Juda. Dat is inderdaad een zeer uitgebreid gebied in het zuiden des lands. Overigens omringd door vijanden. Ja, ik heb wat huiswerk gedaan, ik heb wat kaartjes afgedrukt. Ik heb ze hier neergelegd. Wie er een hebben wil, die kan er zo een pakken. Een kaartje van verdeling van het land. Hoe dat in elkaar steekt. Of het een erg duidelijke kaart is, weet ik niet. Maar het dient te functioneren. Ik heb zelfs een kaartje van de ligging van de zes vrijsteden. Voor wie wil. Het is gratis, dus gebruik maar weer. Goed. Dus in Jozua 14 toewijzing van die stad, het gebied van Caleb persoonlijk. Daarna de toewijzing van het gebied van heel de stam van, voor heel de stam van Juda. Overigens geschiedde het een en ander door het lot. Ze hadden daar zelf weinig in te vertellen. Jozua wierp het lot namelijk voor die stammen van Israël. Erfdeel van Juda, heel hoofdstuk 15 is dat, en prompt daaroverheen in hoofdstuk 16 het erfdeel van Efraïm. Dat mocht je ook verwachten. En als vervolg daarvan weer het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 17, het erfdeel van de stam van Manasse. Waarbij dus Juda eerst komt, dat is de stam waaruit immers de koning zou voortkomen. De stam waar het huis van David uit voortkwam enzovoorts, en uiteindelijk de Heer Jezus. Maar daarna meteen Jozef, met juiste volgorde natuurlijk, namelijk eerst Efraïm, degene die via Jozef eerst geboorterecht ontving onder de stammen van Israël, en daarna alsnog zijn broer Manasse, dus netjes op volgorde in hoofdstuk 16 en 17. En dan wordt er een stop gemaakt, want dan is het belangrijkste gebeurd, kennelijk. En aan het begin van hoofdstuk 18 vinden we slechts de inleiding tot de verdeling van de rest van Israël. Komt daarna pas, gebeurt heel omstandig, ook niet helemaal zonder problemen. Maar het is de officiële toewijzing van het land aan de overige zeven stammen van Israël. Die worden hier afzonderlijk beschouwd. Zeven, want we hebben er inmiddels al vijf gehad. Twee in het Overjordaanse en daarna aan de westzijde van de Jordaan, Juda, Efraïm en Manasse. Dat zijn er dan al vijf. Hoewel Manasse trouwens ook een deel had oostelijk van de Jordaan. Maar het blijft dus hetzelfde verhaal. Het is onder vijf verdeeld. Daarna komen er nog zeven. En het hoeft ons eigenlijk ook helemaal niet te verbazen dat de eerste die dan grond krijgt toegewezen of een erfdeel krijgt toegewezen is Benjamin. Om de eenvoudige reden dat Benjamin de volle broer was van Jozef en het meest na verwant is aan de eerstgeborene onder Israël. En dus komt dan eerst de stam van Benjamin. En het is heel aardig, kun je op een kaartje ook goed zien. Dan heeft men de naam wat scheef afgedrukt op deze kaart. Die naam Benjamin die zou hier moeten staan, maar men heeft hem er niet in kunnen passen, zeker. De gedachte is namelijk dat Benjamin zijn erfdeel krijgt tussen Juda in het zuiden en Efraïm in het midden van het land. Zit er precies tussenin. Het is ook maar een smalle strook eigenlijk. Het is ook officieel altijd de kleinste stam van Israël geweest. Maar die Benjamin bevindt zich dus ook inderdaad tussen Efraïm en Juda in. En dat is wel een aardige gedachte hier al in Jozua, omdat later bij de splitsing van het Rijk was eigenlijk sprake van de scheuring van 11 stammen, je kunt het van twee kanten zeggen, maar 11 stammen scheurden af van Juda met het koningshuis van David enzovoorts. 11 stammen scheurden daar vanaf, die wilden niet onder Rehabeam, de opvolger van een zoon van Salomo, verder enzovoorts. Maar, en de Heer zei, het is prima zo, want zo gaat het ook helemaal niet goed. Maar ter wille van Juda dan krijgt, en ter wille van David, zal ik Rehabeam nog één stam meegeven. Dat was de stam van Benjamin. En de stam van Benjamin werd dus gegeven aan Juda. Vandaar dat we sindsdien spreken over de twee stammen. Terwijl het historisch en vanwege het conflict dat er was, er eigenlijk gewoon maar één zou geweest zijn. Hè? 1 stam, die van Juda, ter onderscheiding van de overige 11 stammen. Zo was het namelijk al in de eerste 7 jaar van de regering van David. Want David regeerde aanvankelijk slechts over Juda, zijn eigen stam namelijk, waarvan hij ook het stamhoofd was. En de andere 11 stammen kwamen daar pas later bij, na 7 jaar. Maar de aardigheid is dat bij de splitsing van het Rijk ging het net zo, was dezelfde verdeling, in 2 generaties later dus. Maar de Heer gaf de stam van Benjamin mee aan Juda, opdat er altijd een land des Heren zou zijn bij Juda. En eigenlijk is het zo dat Benjamin daarmee ook Efraïm vertegenwoordigde bij Juda. En dat is wat we uiteindelijk vervuld vinden in de geschiedenis, in de persoon van Paulus, in de persoon van Saulus van Tarsen, merkwaardig genoeg. Want de man is met grote nadruk uit de stam van Benjamin, maar tegelijkertijd is hij de lamp des Heren in Juda, dat wil zeggen onder de Joden. Maar wat zijn afstamming betreft staat hij dichter bij Efraïm en dus bij de 10 stammen van Israël, en zelfs in het bijzonder bij die ene, Efraïm namelijk, dan dat hij staat bij Juda. En dat is precies waar het om gaat en wat in de geschiedenis ook inderdaad wordt uitgedrukt. Brengt de verbinding tot stand tussen beiden. Dat betekent ook dat beloften die aan Jozef gedaan zijn, inderdaad aan Jozef vervuld worden, maar niettemin via Benjamin toch terechtkomen bij Juda. En die functie neemt inderdaad Paulus in de Nieuwtestamentische geschiedenis in. En aardige opmerking daarnaast is natuurlijk altijd nog dat het gebied van Jeruzalem, dat de stad Jeruzalem feitelijk op de grens lag tussen Juda en Benjamin. Maar dan zodanig dat de mannen van Juda woonden tot aan Jeruzalem, tot aan Jebus heet het, staat die trouwens ook in het laatste vers van vers 15. Maar ze konden de Jebusieten niet verdrijven, dus Jeruzalem kregen ze niet. Maar achteraf hoort het gebied van Jeruzalem tot de stam van Benjamin. Dat is ook trouwens zo overgeleverd vervolgens in de Joodse traditie. De gedachte is dat de tempel heel beslist was of behoorde tot Benjamin. Dat is niet zo verkeerd als u bedenkt de positie die Paulus innam uit de stam van Benjamin en de functie die hij vervulde in Jeruzalem en vervolgens in de tempel ter gelegenheid waarvan hij werd gevangen genomen overigens enzovoorts. Nou goed, we zullen het daar niet verder over hebben, maar je vindt dit soort waarheden, vind je hier al vooraf geschaduwd, inderdaad in de verdeling van het land en tot op zekere hoogte zelfs in de volgorde van die verdeling. Daarna, na Benjamin, krijgen we nog 6 stammen uiteraard. Er valt verder weinig over te vertellen. En dat loopt dan tot het eind van hoofdstuk 19. En aan het eind van hoofdstuk 19, vanaf vers 49 staat dan, toen zij nu geëindigd hadden het land erfelijk te delen naar zijn landpalen, zo gaven de kinderen Israëls aan Jozua, de zoon van Nun, een erfdeel in het midden van hen. Naar de mond des Heren gaven zij hem die stad welke hij begeerde, Timnat-Sera, op het gebergte van Efraïm. En hij bouwde die stad en woonde in dezelfde. Enzovoorts. En daarmee is de verdeling volledig. Dat wil zeggen, op de stam van Levi na. Maar dat is ook de 13e stam in het hele verhaal. Maar deze 13e stam... Deze stam van Levi krijgt immers geen eigen grondgebied. De bedoeling was dat de Levieten zouden wonen, inclusief de priesters, die immers allen ook uit de stam van Levi waren. en zelfs uit de familie die het hoofd is van de stam van Levi. Deze Levieten, was de bedoeling, zouden wonen verspreid in Israël, verspreid onder de stammen Israëls. Want deze Levieten, inclusief de priesters, hadden immers een, in de eerste plaats godsdienstig en in de tweede plaats een, laten we zeggen, sociale functie te vervullen, te midden van de kinderen Israëls. En daarom moesten ze wonen verspreid onder de kinderen Israëls. Niettemin kregen ze ook zij steden toegewezen, maar steden die dan eigenlijk die gelegen waren op het grondgebied van de andere stammen van Israël. Of deze Levieten inderdaad die functie ook daadwerkelijk vervuld hebben, dat is nog maar zeer de vraag. En voor zover het gebeurde was het zeer incidenteel. Een heel enkele keer komen we in de Bijbel daar iets van tegen. Maar in het algemeen zou je moeten zeggen, als deze Levieten hun werk gedaan hadden, dan had de geschiedenis van Israël er toch wel heel anders uitgezien. Want zij waren degene die er onder andere voor waken zouden dat het volk zich niet over zou geven aan afgoderij, trouw zou blijven aan het woord des Heren en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar u en ik weten dat daar in de praktijk heel de oud-testamentische geschiedenis door zo goed als niets van terechtgekomen is. Maar deze Levieten kregen 42 steden, dan zeg ik het niet goed, ik moet zeggen ze kregen 48 steden, maar 6 daarvan waren heel bijzonder en daarover wordt gesproken eerst, zoals gebruikelijk, eerst hier in hoofdstuk 20 en de andere 6 steden der Levieten worden pas genoemd en ook opgesomd in hoofdstuk 21. Het gaat dus over het erfdeel van de priesters. En het gaat om steden die op een of andere wijze dus ook een priesterlijke functie zouden hebben, waarbij deze 6 op de eerste plaats komen. Dat wordt hier ook uiteengezet in Jozua 20. Het gebeurt overigens maar vrij kort. En daar is ook een goede reden voor. De reden is namelijk simpelweg dat die kwestie van die Van die vrijsteden al veel en veel eerder aan de orde is gekomen, namelijk al in de dagen van Mozes. En dat de eerste 3 van de 6 vrijsteden ook al werden aangewezen oorspronkelijk door Mozes en niet eens door Jozua. Waarmee maar gezegd wil zijn hoeveel belang er niettemin aan gehecht wordt. Er zijn ook vele schriftplaatsen die daar over spreken, of die er op zijn minst melding van maken. En dat is erg interessant, omdat officieel, voor zover wij weten uit de Bijbelse geschiedenis en uit de, laten we zeggen, Joodse geschiedenis of overlevering, daar is er officieel nooit gebruik van gemaakt. Dat wil zeggen, misschien wel, maar dan weten we het niet. En dat is eigenaardig genoeg, omdat de instelling van die vrijsteden inderdaad in de Bijbel een belangrijke zaak is, mede omdat het zo vaak vermeld wordt. In ieder geval vinden we de instelling van die vrijsteden reeds in Exodus terug. En dat is dus erg vroeg. Exodus 21 namelijk. Exodus 21, vanaf vers 12 is het dan. Waar staat, wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. U weet wel, dat is de wet, oog om oog, tand om tand. En nog ouder dan de wet, wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. En dat is veel ouder dan de wet, want dat is Genesis 9, als ik me goed herinner. Kijk even, vertwijfeld rond. Maar in verband met Noach, direct na de zonvloed is dat. Wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Het wordt hier door de wet bevestigd. Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten. Zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen vliede. Ik vind een pracht van een formulering, mede omdat die historisch en wettig helemaal niet te plaatsen is. De gedachte is namelijk dat degene die schuld heeft in iemands dood zal gedood worden. Maar vers 13 voegt er meteen aan toe. Doch die hem niet nagesteld heeft, dat wil zeggen, wanneer het geen opzet was, wanneer men er niet op uit was om iemand ter dood te brengen, zoals in het geval van één verkeersongeluk, ik noem maar wat. Hè? Als hij dat niet van plan was, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten. Wat heeft God ermee te maken? Dat is zoiets van, de een heeft schuld aan de dood van de ander, maar hij kon het zelf niet helpen, maar het komt omdat God er zich mee bemoeid heeft. Dat staat er toch of niet? Of lees ik dat verkeerd? Maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten. Zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen en vliede. En dat betekent vervolgens dan dat degene die toch de oorzaak is van deze doodslag, want zo heet iets bij onze Nederlandse wetgeving ook, dat zo iemand zou moeten vluchten naar een plaats. Ik zal u een plaats bestellen waar u heen vliegt. Wordt u ruim op voorhand gezegd. En wat God daarmee te maken heeft, dat is wel uit te leggen, maar niet zomaar in het kader van Exodus 21. Het is wel uit te leggen om de eenvoudige reden dat al deze wetten, zoals ze onder de Mosaïsche wet vinden, maar al deze wetten, inclusief deze, altijd rechtstreeks van doen hebben met Gods handelen in relatie tot de mens. Het is immers Gods wet. Enzovoorts, waaraan de mens onderworpen zou zijn. En in het bijzonder gaat het dan om de positie van Israël, aan wie, althans in de eerste plaats, de wet gegeven was. En de gedachte is een heel eenvoudige, al is hij dan profetisch meteen, ik moet er meteen bij zeggen, het is er een die ik nooit bewijzen kan, maar dat is het probleem van de typologie altijd. Dat is niet te bewijzen, dat kun je alleen herkennen. Nou ja, ik wil wel zeggen, je moet daarvoor hebben verlichte ogen des verstands. Maar ja, dan klinkt het zo arrogant, hè. Ik verschuil me daar dus niet achter. Maar het blijft zo, je moet het herkennen. En dan is het niet zo moeilijk, want in de geschiedenis van Israël komt dit precies voor. Namelijk dat het volk de verantwoordelijkheid draagt, de schuld draagt inderdaad voor de dood van iemand. Dat was niet helemaal opzettelijk. In ieder geval gebeurde het in onwetendheid. Wellicht met onzorgvuldigheid, want anders kan er van schuld geen sprake zijn. En dus onzorgvuldigheid, onwetendheid, maar in ieder geval geen werkelijke opzet. Maar dat is wat Israël is overkomen. Men heeft namelijk de vorst des levens gedood. Met dank aan de woorden van Petrus ergens in Handelingen 4, geloof ik. Of zoals Petrus het ook zei, ik meen ook in Handelingen 4, toch broeders, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt. En dus inderdaad zonder opzet, want onwetendheid veronderstelt tegelijkertijd dan ook inderdaad geen opzet. Begrijp je me goed, de daad zelf als zodanig was wellicht opzet, maar de omstandigheden waarin het gebeurde waren hen niet duidelijk, daar wisten ze helemaal niks van. Dat hadden ze wel kunnen weten, maar ze wisten het niet. En dus gebeurde het wel degelijk in onwetendheid. Zij wisten niet wie de Heer Jezus was. Ze hadden het wel kunnen weten, maar daarom hebben ze er ook wel schuld aan. Niettemin, het gebeurde in onwetendheid en zonder opzet. En de volgende gedachte is dan dat er sindsdien dus ook inderdaad niks anders op zit dan dat volk als zodanig dus vlucht naar de plaats die God hen besteld heeft om daar vrij te zijn voor het oordeel, de wraak namelijk van de wreker. Want zo vinden wij de termen in de Statenvertaling. En om het dan gewoon aan het begin van de avond te zeggen, waar het over gaat is simpelweg dit, dat deze vrijsteden stuk voor stuk een beeld zijn van de gemeente. Dat is namelijk de plaats waarheen Israël, het Joodse volk, of waarheen de Jood ook individueel, zou moeten vluchten. Want begrijp je me goed, het volk als zodanig heeft daar schuld aan. En zolang men deel uitmaakt van dat volk, draagt men dus mede die schuld en die verantwoordelijkheid. En de gedachte is simpelweg dat dus de Jood zou vluchten naar de gemeente. om het kort te zeggen, ik kom op de details zometeen nog wel terug, om zijn toevlucht te zoeken in een ander volk of zoiets, of in ieder geval in een plaats die speciale bescherming gebiedt. En dat is nou eenmaal de gemeente. Dat is waar het uiteindelijk over gaat. Ik kom daar zo wel op terug. Maar in elk geval, men zou dat doen, als men die schuld draagt, doet men dat niet. Dan maakt het niet uit of het moord of doodslag was, dan maakt het niet uit of het opzet was of geen opzet is. Men valt onder het oordeel. Dat is het idee. De enige manier om eraf te komen, om eronderuit te komen, is vluchten naar de Vrijstad. En daar wordt dan ook een proces gevoerd overigens. Maar niettemin, zo zou het moeten gebeuren. Het wordt hier in Exodus 21 al aangekondigd. De meest uitgebreide inzetting vinden wij in nummer 35... Heel uitgebreid. En dat zou in ieder geval ons moeten alarmeren. Dat wil zeggen, daar is wel wat mee. Want eigenlijk, die 2-3 versen die we zojuist lazen in Exodus, zijn in beginsel eenvoudig genoeg en ook voldoende. Namelijk, als het opzet is, dan het oordeel. Als het geen opzet is, kan men alleen onder het oordeel uit wanneer men vrucht naar de Vrijstaat. Einde van het verhaal, punt uit. Meer niet. En toch vinden we in nummer 35 een heel uitgebreid beschrijving van hoe dat zou moeten zijn. Nummer 35 vanaf vers 6. De steden die gij aan de levieten zult geven zullen zijn 6 vrijsteden die gij geven zult. Begrijp je me goed? Later in Jozua komen we het allemaal weer tegen. Maar dan gebeurt het. Maar hier wordt de opdracht al gegeven onder Jozua. Het zullen zijn 6 vrijsteden die gij geven zult, opdat de doodslagen daarheen vlieden. En boven dezelfde zult gij hem 42 steden geven. Al de steden die gij aan de levieten geven zult, zullen zijn 48 steden. En dat is inclusief, en dan met haar voorsteden. Enzovoorts. En dan, ja, dat gaat het niet allemaal lezen natuurlijk, maar toch, sommige dingen wil ik toch wel even u voorhouden. Halverwege vers 10. Wanneer gij over de Jordaan gaat naar het land Kanaan, zo zult gij maken dat uw steden tegemoet liggen. Dat wil zeggen dat er steden klaar liggen, bereikbaar zijn, is dus de gedachte. Die tot vrijsteden zullen zijn, opdat de doodslagen daarheen vlieden, enzovoorts. Ze zullen een toevlucht zijn, vers 12, voor de wreker. En meteen licht ik dat er maar even toe, die wreker. Dat woord voor wreker wordt meestal niet zo vertaald. Het woord voor wreker is namelijk hetzelfde als dat woord voor losser. Het is wat wij noemen de goel in het Nederlands. Dikwijls, staat zelfs in de bundel van Johan de Heer, heb ik wel eens gezien. Goel, de losser. Zoals Boas dat was, weet u nog, en Ploniamoni, zulke in de geschiedenis van Rut, de losser. De Goel is namelijk het hoofd van de familie, die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de toepassing van het recht in de familie. En heeft daartoe rechten en plichten, eventueel. Maar daar ga ik niet uitgebreid op in. Maar de gedachte is in het algemeen deze, dat de goel de verantwoordelijkheid op zich kan nemen en mag nemen, omdat de wet er toestaat. En dus heeft hij het recht om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de hele familie waarvan hij officieel het hoofd is. En als hij dat niet doet, om wat voor reden dan ook, dan verschuift dat recht naar de volgende in de hiërarchie. Dat wil zeggen de een na hoogste in de familie, om zo te zeggen. En er wordt dus deftig bijgehouden, zoals het onder vele volken nog steeds zo is, wie het hoofd van de familie is. Nou goed. Dat is de goel. En in dit geval vertaalt men het met wreker, maar in een ander geval vertaalt men het met losser. Men heeft er ook grote problemen mee, want hoe moet je zo iemand noemen in het Nederlands? We hebben daar geen woord voor. En dat is ook de reden waarom het woord goel ook in het Nederlands redelijk bekend is. Of niet? We hebben het nooit gehoord. Nee? Ja, het staat zelfs in de bundel van Johannes de Heer. Daar komt het voor. De Goel. Omdat, ja, de vertaling met losser is, ja, daar is een ander woord voor, namelijk. De verlosser. Toch? Maar het gaat juist om het hoofd van de familie. Het is te meer van belang, omdat ook dat een uitbeelding is van de Heer Jezus. Want als ik er nou maar meteen even op inga weer. Het slachtoffer uiteindelijk was de Heer Jezus die gedood werd door zijn eigen volk. Dat is de gedachte. In onwetendheid enzovoorts. Maar als we daarna vragen, maar wie is nou de Goel, de wreker, bedoel ik, dan is dat ook niet zo moeilijk. Dat is hij ook namelijk. Normaal gesproken zou dat niet kunnen, in dit geval echter wel, want hij is uit de dood opgestaan. Dat verandert aan zijn dood als zodanig niks. Het neemt ook niks weg van de verantwoordelijkheid van degene die dat gedaan hebben. Maar als de opgewekte is hij nog steeds het hoofd van zijn eigen familie. En zelfs is hij, maar dat was hij voor zijn dood ook al, niet alleen het hoofd van zijn eigen familie, anders zou je ook die troonsrechten immers niet hebben, maar hij is zelfs het hoofd van heel de mensheid. Want die begint bij Adam en de generaties door is altijd de vraag, wie is het hoofd van de familie? En wie heeft dus de hoogste rechten en plichten eventueel? En dat is de Heer Jezus als zoon des mensen, als zoon van Adam. Dat is ook wat de titel betekent. Het betekent dat hij de Goel is van de hele menselijke familie. En dat is ook de enige echte wettige reden waarom hij ook de schuld zelfs van heel de mensheid kon en mocht voldoen. Waarom hij de verantwoordelijkheid voor u en mij en uw en mijn zonde dus ook inderdaad kon dragen. Het was niet zomaar iemand. Dat is van belang. Zijn afstamming speelt daar, en zijn erfrecht speelt daar een belangrijke rol in namelijk. Als dat recht er niet was, had hij ook niet voor u en mijn zonde kunnen sterven of zo. Had hij ons niet kunnen verlossen, was hij onze Goel niet. Maar op grond van het feit dat hij de Goel is, is hij dus ook inderdaad de wreker. En de Heere zal ook wraak doen over, enzovoort. In elk geval over Israël. Voor zover dat niet gebeurt in onze dagen, zal het zeker ook gebeuren alsnog in de toekomst. Men leest Psalm 2, de aanstelling van de koning, de zoon enzovoorts, die inderdaad al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede enzovoorts. En zijn toorn zou ontbranden en hij zou in zijn toorn en grimmigheid tot de volkeren spreken enzovoorts. Dat gaat allemaal gebeuren, omdat namelijk diezelfde volkeren, Israël voorop en vervolgens de volkeren, inderdaad verantwoordelijk zijn voor de dood van de Heer Jezus. Of zijn verwerping, net zo u wilt, maakt in de praktijk nauwelijks verschil. In ieder geval ga ik daar nu niet op in. Maar die wreker is dus net zo goed de Heer Jezus Christus. Nou goed, vers 12 was dat. Deze steden zullen u zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker, opdat de doodslagen niet sterven, totdat hij voor de vergadering aan het gericht zal gestaan hebben. Hij moet dus vluchten naar de vrijstad, maar ook daar zal hij voor de rechtbank moeten verschijnen. In de eerste plaats. Nou, dan wordt het een en ander beschreven. Maar dan moet u eens. Moet u eens even meelezen. Er staat in vers 16. Dat begint met maar. Maar dat had net zo goed en kunnen zijn, want dat is toch volstrekt hetzelfde woord. Daar staat, maar indien hij hem met een ijzeren instrument geslagen heeft, dat hij gestorven zij, een doodslager is hij. Deze doodslager zal zekerlijk gedood worden. Er is dus een ongeluk gebeurd, om zo te zeggen, in dit geval via een ijzeren instrument. En het meest voor de hand liggend is inderdaad dat het gaat om een bijl, maar dat staat ergens anders. In een ander gedeelte over de instelling van deze vrijsteden, namelijk in Deuteronomium 19. Daar staat, en zijn hand wordt met de bijl aangedreven om hout af te houden en het ijzer schiet af van de steel en treft zijn naaste dat hij sterven. Die zal in een deze steden vluchten en leven. Was vers 5 van Deuteronomium. Dus dan wordt het nog uitgelegd. Dan wordt het ook uitgebreid gezegd hoe dat bijvoorbeeld nou zou hebben kunnen gebeuren. Door een ijzeren voorwerp bijvoorbeeld. Maar ga eerst even verder. Terug naar nummer 35 vers 17. Of indien je hem met een handsteen. Maar in elk geval met een steen. Waarvan men zouden kunnen sterven geslagen heeft dat hij gestorven zij. Een doodslager is hij. Deze doodslager zal zekerlijk gedood worden. Vers 16 spreekt dus over een ijzeren voorwerp. Waardoor het ongeluk gebeurt. Het andere, vers 17, spreekt over een steen. In beide gevallen wordt het geacht gereedschappen te zijn. Ze worden namelijk gehanteerd door iemand. Maar het loopt fout. Op een of andere wijze. En dus, hè? En dan hebben we in vers 18 nog, of indien hij hem met een houten handinstrument, waarvan men zou kunnen sterven, geslagen heeft dat hij gestorven zij. Een doodslager is hij, deze doodslager zal zekerlijk gedood worden, enzovoort. Maar u en ik begrijpen dat hoe het ook gebeurt en wat voor instrument er ook een rol in speelt, ja, dat maakt heus niks uit. Zodat de volgende vraag is, waarom worden deze voorbeelden gegeven? En zelfs met de nadruk op dat ijzer, ijzeren bijl, want die wordt specifiek in Deuteronomium 19 vers 5 genoemd. En daar is een heel makkelijk antwoord op, omdat wanneer wij dat ijzer volgen in de Bijbel, komen we bij de kruisiging terecht. Als wij de steen volgen in de Bijbel, komen wij bij de kruisiging terecht. En als wij het hout volgen, komen wij in elk geval bij de kruisiging terecht. En al die drie dingen spelen daar een rol in. De steen wordt in dat verband heel specifiek genoemd. Maar dan in overdrachtelijke zin. Maar dat maakt verder niet uit. Het is nou eenmaal zo. De steen waardoor men zou sterven. En het hout uiteraard ook. Het zal wel duidelijk zijn dat dat in elk geval de verwijzing is naar het kruis. In elk geval, dat ijzer. Ja. In Prediker 10 staat, wie hout klieft is in gevaar. Prediker legt namelijk uit dat sowieso het hele leven gevaarlijk is. En wat je er ook aan doet om het te vermijden, dat kun je niet. Want bij alles wat je doet, loop je risico. En er staat, wie hout klieft is in gevaar. En hout klieven doe je met een bijl. En het is een gevaarlijke bezigheid, want er kan van alles misgaan. Spijkers in het hout slaan, broeder, er kan van alles misgaan. Hè? Nou ja, goed. Zo is dat nou eenmaal. Bijzonder is bovendien dat dat verhaal van die bijl die van de steel vliegt, weliswaar hier als hypothese genoemd wordt in Numeri en in Deuteronomium, maar hij komt zelfs in de geschiedenis voor later, want het gebeurt ooit ergens een keer. Dat is een prachtverhaal, waar het maar was. Dat was in 2 Koningen 6... 2 Koningen 6 waar de kinderen der profeten, de zonen der profeten, de profetenzonen, de leerlingen, zeiden tot Elisa, dat was het hoofd van de school, hè, van de profetenschool, zeiden tot Elisa, zie nu de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te klein. Komt in de Bijbel wel vaker voor. Ruimte is te klein. En dan moet de Heer ruimte maken. Dat is legendarisch. Omdat 1 op de 10 klassieke kerkgebouwen of christelijke vergaderlokalen of gemeenschapscentra heet Rehoboth. Dat weet u toch, hè? Dat is zo geweest. Ja, nu niet meer misschien, maar ik ben er heel wat tegen gekomen. Rehoboth. En dat vertaalt men ruim, omdat het zo in de Statenvertaling staat. De Heere heeft ons ruimte gemaakt. Maar het is een prachtig beeld van het nieuwe verbond. Daar gaat het om, ook in dit schriftgedeelte. De plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng, te klein. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk vandaar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken om er te wonen. En Elisa zei toen, ga heen. Dat wil zeggen, zo gebeurt het. En hij zeide in het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide, ik zal gaan. Er was dus niks mis mee. Dit oude onderkomen was te klein. Er werd een nieuw onderkomen gebouwd. Wat het voorstelt is makkelijk genoeg. Die smalle ruimte is namelijk, of de te kleine ruimte, is een beeld van het oude verbond. Is te eng. En ruimte, zoek u dat woord maar eens op in de Bijbel waar het voorkomt. Ruimte. Hij heeft mij in de ruimte geplaatst. Dat is een tekst niet van NASA, maar staat gewoon, ja, hij heeft me in de ruimte geplaatst, hij heeft mij ruimte gegeven. Zegt de psalmist geloof ik ergens, maar woorden van die strekking vinden we veel meer. Het gaat altijd over genade in plaats van wet. En daarmee is het een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Dat is ruimte. Nou goed, daar gaat het dus om, dat is wat hier uitgebeeld wordt, het nieuwe verbond moet aanbreken, ter vervanging van het oude, enzovoorts. Dat gebeurt dan, zij hieven hout af, staat er dan in vers 4 en vers 5, en het geschiedde als een timmerhout, als een het timmerhout velde, dat het ijzer, van de bijl uiteraard, dat het ijzer in het water viel, van de Jordaan. En hij riep en zeide, ach mijn heer, want het was geleend. En de man God zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. Enzovoorts. De drijvende bijl heet zoiets. Heet deze geschiedenis. Het is een prachtig voorbeeld van hoe dat nieuwe verbond zou aanbreken. Die geleende bijl enzovoorts. Waarmee van alles misgaat, is gewoon een uitbeelding van de wet als zodanig. IJzer is hard en vermaald en verbreekt, lezen wij in Daniel 2. En die ijzeren scepter uit Psalm 2 staat voor precies hetzelfde. IJzer staat voor de dood, een bediening des doods. Als er iets roest, dan is het ook inderdaad gewoon ijzer. Een beeld van verderf, maar niettemin, het is een beeld van de bediening des doods, van het oude verbond enzovoort. Maar u en ik weten dat er geen nieuw verbond is zonder het oude. En dat de weg naar het nieuwe leidt via het oude. En het oude verbond is op een of andere wijze dus een noodzakelijke fase in de totstandkoming van het nieuwe verbond. Maar u en ik weten ook dat het met het oude verbond misgaat enzovoorts. Daar komt het in het kort op neer. En wat er gebeurt, is dat men dus die kracht verliest als het ware. Het verdwijnt in de Jordaan. Maar daarna komt het weer bovendrijven. Het wordt als het ware gedoopt. Het hangt samen met het in het water gooien van dat stuk hout, waarbij het hout zo zonder meer de verwijzing is naar de dood en opstanding van Christus, zoals een hout zo dikwijls in de Bijbel zelf. En in de Bijbel zelf wordt zelfs het gewone woord hout gebruikt ter aanduiding van het kruis. Ik kan niet missen, want we hebben de uitspraak in Galaten 3. Ik kan het echt niet allemaal opzoeken. Galaten 1 is het al. Waar staat, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Ontleend aan Deuteronomium overigens. Want dan gaat het ook over ophangen. Hangen aan een hout in elk geval. Maar in Galaten is specifiek van toepassing op het kruis als zodanig. Zodat elke keer er zo'n stuk hout in de geschiedenis voorkomt. Waaronder in Mara bijvoorbeeld. Waarbij het bittere water zoet water werd. Enzovoort. Is het een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. Waardoor het oude beëindigd wordt. En het nieuwe verbond aanbreekt. En het bittere wordt dus zoet. Enzovoorts. En hier gaat het om die oude ruimte die te klein was en er komt een nieuwe ruimte voor in de plaats. Maar er loopt daarbij iets mis. Dan gaat het om de bijl schiet van de steel en de bijl verdwijnt zelfs helemaal onder water. Maar als u mij vraagt welke plaats het was, Elise vroeg het immers, waar is dat? Waar is het gebeurd? Als u mij vraagt en ik moet het op de kaart aanwijzen, op grond van de geschiedenis hier, kom ik precies terecht bij de wateren bij Gilgal, op de plaats waar in de tijd Israël door de Jordaan trok. Zelfde plek en u weet wat daar gebeurt. Het water gedraagt zich daar bij gelegenheid nogal vreemd. Het wijkt. In de tijd bij Jozua, en we zullen het toen ook wel even snel hebben aangehaald, later ook bij Elia en Elisa, en bij deze geschiedenis van de drijvende bijl. Dat wil zeggen, de bijl die komt weer bovendrijven. Maar dat losschieten van die bijl, van de steel, is inderdaad al van tevoren aangekondigd in de wet. Alleen hier wordt er niemand door gedood. Maar dat er via de typologie een verwijzing achter zit naar de dood van de Heer Jezus, het lijkt me een duidelijke zaak. Niettemin, ook hij stond uit de dood op en de doortocht door de Jordaan op die plaats is altijd een uitbeelding van de opstanding uit de dood. En daar gaat het maar om. Maar het hele beeld van het ijzerschiet van de steel lijkt me duidelijk genoeg. Staat trouwens zo leuk bij, het was geleend. Zo kun je het vertalen, denk ik. Men vertaalt het ook met het was gekozen of verkozen of gewoon het was uitverkoren. En waarbij het ongetwijfeld gaat om de bediening van Israël onder het oude verbond zelf. Maar daarmee ging het nou eenmaal mis. Nou goed. Wij zullen het daar even niet verder over hebben. Die andere kwestie, die van die steen die in nummer 35 genoemd wordt, moet ook een tamelijk duidelijke zijn, omdat in dat verband wel degelijk over de steen gesproken wordt. De steen heet dan bij gelegenheid een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En de Heer Jezus zelf doet daar al een uitspraak over in Matteüs 21... Als hij, laat ik hem maar even opzoeken. Matteüs 21, dat is in een toevoeging op de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En in die epiloog, zal ik maar zeggen, achter die gelijkenis, zegt de Heer in vers 42, hebt gij ooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Er was dus al iets met één steen. De steen als type van Christus zelf. Dan volgt, als commentaar op die ene tekst, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten wel voortbrengt. Een ander volk dus. En dan vers 44. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Dat wil zeggen te pletter vallen, want zo heet zoiets. En op wie hij valt, dien zal hij vermozzelen. En dus ook pletten, plat maken, alle hoogheid gaat daaruit. Een hoogmoedigheid, zal ik maar zeggen. Het is ook een kwestie van vernedering. Ja, het is een gruwelijk verhaal, maar ja, dat kan ik niet helpen. Ik heb het ook niet geschreven, zeg ik altijd. Maar waar het om gaat, is dat die steen op vele schriftplaatsen genoemd wordt als type van de Heer Jezus Christus. Waarover dat Joodse volk in onwetendheid, en dus zonder opzet, maar waarover het Joodse volk inderdaad zou struikelen en waardoor het in oordeel zou terechtkomen. Want dat is de gedachtegang. Dat is ook wat Petrus er achteraan zegt in de eerste Petrusbrief, is dat meen ik. In 1 Petrus 2. Hij haalt zelfs precies dezelfde schriftplaats aan als de Heer Jezus. In 1 Petrus 2. Vers 7, waar Petrus zegt dat tot de ongelovigen wordt gezegd, dat waren die fariseeën bijvoorbeeld in Matteüs 21, maar de Joden vervolgens in het algemeen, tot de ongehoorzamen of ongelovigen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is diezelfde psalm 118 die door de Heer Jezus geciteerd werd in Matteüs 21. En daarna, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En dat is weer Jesaja 8, dat vervolgens ook door de Heer Jezus werd geciteerd in Matteüs 21. Het is dezelfde gedachte. De ene kant de verheerlijkte positie van Christus, van de steen als de top van het bouwwerk. Aan de andere kant de Christus als oorzaak voor de struikeling, de val van het Joodse volk. Dat gebeurt nu eenmaal. En het wordt op vele plaatsen herhaald. Er staat zelfs bij, zij stoten zich aan het woord en dan vervolgens ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. En dat waartoe zij ook gezet zijn, komt aardig overeen met het was geleend. Want het punt is dat de uitverkoren positie, de verkozen positie van Israël onder de wet, vanzelfsprekend zou leiden tot hun verwerping van de genade. Want als kenmerkend voor het volk is hun leven onder de wet, dan zullen ze terwille van hun eigen volk inderdaad de genade afwijzen. Dat is ongeveer, maar dan heel kort, de gedachte die steeds opnieuw naar voren gebracht wordt. En daar heb je dus het ijzer, de steen en het hout als werktuigen die in elk geval in de schrift genoemd worden, hetzij letterlijk, hetzij overdrachtelijk, ter aanduiding van de dood en opstanding van Christus en al wat daarmee samenhangt. En opmerkelijk is dan dat precies die drie dingen inderdaad hier in nummer 35, want daar ben ik inmiddels weer terug, genoemd worden. Dus volstrekte profetie, waarbij meteen moet duidelijk zijn dat deze steden dus inderdaad een uitbeelding zijn van de enige manier waarop Israël in het algemeen zou kunnen ontkomen aan het oordeel Gods, dan wel het oordeel van de bloedwreker. Nou goed. Vers 19 dan, van nummer 35. De wreker des bloeds, Goel dan, de wreker, de Goel, de wreker des bloeds, die zal de doodslager doden, als hij hem ontmoet zal hij hem doden. En dat is ook wat gaat gebeuren. En het is goed om even het vers vast te houden. Daarom heeft er sinds de opstanding van de Heer Jezus nog nooit een ontmoeting plaatsgevonden tussen de Heer en het Joodse volk. Heb je dat? Want als die ontmoeting zou plaatsvinden, zou dat noodzakelijk een oordeel brengen over dat Joodse volk. En dat zal in de toekomst ook inderdaad gebeuren. Daar gaat het maar om. Maar het is de verklaring, het is een typologische verklaring of toelichting op een van de kenmerken van onze bedeling, waarbij de Heer inderdaad zijn aangezicht verbergt. Er zit ook weinig anders op. Hij heeft zich teruggetrokken. Maar als hij dat niet zou gedaan hebben, zou hij ogenblikkelijk een oordeel gebracht hebben in de eerste plaats over het Joodse volk en vervolgens over heel de wereld. Dat zou ook inderdaad gebeuren. En om dan met de woorden van Petrus te zeggen, dat zal ook gebeuren, maar de Heer is langmoedig over ons enzovoorts. Dus 2 Petrus 3 dan. Maar dat is het verhaal. Want ik kan ook aansluiten bij Psalm 2. Sommigen klagen namelijk dat de Heer niks zegt en niet spreekt in onze dagen. Nou, Psalm 2 zegt dat hij dat wel zal doen te zijner tijd. Maar als hij zal spreken, zal hij spreken in zijn toorn. En daarom spreekt hij niet. En daarom hebben wij de Bijbel gekregen. Want zo ligt het ongeveer. Dan hebben wij de Geest ontvangen. Dat wil zeggen, dat is Christus, maar onzienlijk om zo te zeggen, die ons in heel de waarheid zou leiden. Maar als hij openlijk zou verschijnen, zou het automatisch en vanzelfsprekend tot gevolg hebben dat inderdaad die bloedwraak alsnog plaatsvindt. Over het ongelovige volk, maar daarmee in feite over heel de ongelovige mensheid. Dat zal ook inderdaad gebeuren bij zijn wederkomst. En ik vestig uw aandacht dan maar even weer op, dat als de Heer ooit weer voet op aarde zal zetten, zal het zijn inderdaad buiten Jeruzalem, op de Olijfberg, van waaraf hij een van zijn laatste woorden sprak, namelijk hier zal geen steen op steen gelaten worden. Dat is al een keer vervuld, overigens, maar het zal in de toekomst alsnog vervuld worden. En de dag van de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg is de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Ze hebben de steen verworpen, de Heer verwerpt hun stenen. Hun stad. Nou goed. Dus, vers 19 van nummer 35, de wreker des bloeds, die zal de doodslager doden. Als hij hem ontmoet, zal hij hem doden. Indien hij hem ook door haat zal gestoten hebben of met opzet op hem geworpen heeft dat hij gestorven zij enzovoort, dan zal hij inderdaad vluchten naar de vrijstad. En daar moet dan eerst nog uitgemaakt worden in die vrijstad voor de rechter of het inderdaad opzet was of niet. Nou goed, en dan zegt vers 25 en de vergadering... der oudste van de vrijstad namelijk. De vergadering zal de doodslager redden uit de hand des bloedwrekers en de vergadering zal hem doen wederkeren tot zijn vrijstad waarheen hij gevloden was en hij zal daarin blijven tot de dood des hoge priesters die men met de heilige olie gezalfd heeft. Doch indien de doodslager enigszins zal gaan uit de palen zijn de vrijstad waarheen hij gevloden was en de bloedwreker zal hem zal vinden buiten de palen zijn een vrijstad, zo de bloedwreker de doodslager zal doden, het zal hem geen bloedschuld zijn, want hij zou in zijn vrijstad gebleven zijn, tot de dood des hoge priesters. Maar na de dood des hoge priesters zal de doodslager wederkeren tot het land zijner bezitting. En dan is dus na de dood van de hoge priester de hele kwestie officieel achter de rug. Die hebben we toch, hè? Een van de problemen in verband met deze wetgeving is dan vervolgens die kwestie van de dood van de hoge priester. Er is al heel wat oppervlakkig overheen gelezen en heel wat oppervlakkige verklaringen zijn gegeven. Bijvoorbeeld de dood van de hoge priester is de dood van de Heer Jezus en dat brengt vergeving voor ieder die enzovoorts. Dat kan natuurlijk nooit, want hier wordt niet gesproken over vergeving voor ieder. Dat is punt 1. Punt 2. Toen de Heer Jezus stierf, was hij geen priester. En zijn dood, zijn lijden en zijn dood maakte geen deel uit van een priesterlijk werk of een priesterlijke verantwoordelijkheid. De dood van de Heer Jezus had met priesterschap überhaupt niets van doen. Of stond daar volledig los van. De Heer was namelijk tot en met zijn dood absoluut geen priester. Dat vertel ik niet. Dat staat gewoon zo in Hebreeën 7. Zwart op wit en uitgebreid. Met goede argumenten. De Heer Jezus was namelijk uit de stam van Juda, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. En ik citeer het nu letterlijk, want zo staat het er. Als hij op aarde geweest zou zijn, staat er in Hebreeën 7, dan zou hij zelfs geen priester zijn. Dat kon met geen mogelijkheid. En vervolgens, de Heer Jezus is inmiddels priester of hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar datzelfde hoofdstuk zegt dat Christus hoge priester is geworden, niet naar de kracht of krachtens de wet des vleeselijke verbods, namelijk onder de wet, maar naar de kracht des onvergankelijke levens, dat wil zeggen, omdat hij onvergankelijk leven heeft, en wel als eerste, is hij gesteld tot hoge priester. Binnen het kader ook van dat onvergankelijke leven. Hij is namelijk de hoge priester van allen die eeuwig leven hebben ontvangen. Hoge priester van het nieuwe verband. En dat betekent dat in verband met de Heer Jezus Christus de dood van de hoge priester zelfs volstrekt ondenkbaar is. Staat er ook bij over die hoge priester, Christus in Hebreeën. Er staat dat hij niet meer sterft. En dat hij altijd leeft om zijn functie te vervullen enzovoorts. Daar is geen sprake van dood van de hoge priester. Sterker nog, als we iets begrijpen van de functie van de hoge priester van het nieuwe verbond. En dus van het priesterschap van Christus. Dan zouden wij ons geen raad weten wanneer deze hoge priester zou sterven. Dat zou zeker geen zegen met zich meebrengen, zoals in het geval van de dood van de hoge priester in verband met deze vrijsteden. Die begrijpt u toch hopelijk? Ja. De eenvoudige gedachte is simpelweg dat die hoge priester van het nieuwe verbond is degene door wie men God kan en zou dienen. Het is de enige via wie en onder wiens verantwoordelijkheid dat zo zonder meer mogelijk is. En daarom hebben wij een hoge priester die dat altijd blijft, opdat we tot de lengte van jaren, tot en met heel de eeuwigheid, tot en met kan niet, maar voor eeuwig dus, God zouden dienen via deze hoge priester als hoofd van de dienst aan God. Dus die sterft nooit en daar kan het dus ook niet over gaan. Maar het is toch echt niet zo moeilijk. Want in deze typologische toepassing is het slachtoffer weliswaar de Heer Jezus. Ik heb moeite met het woord slachtoffer omdat ik het net nooit zo'n goede term vind in dit verband. Maar in het Nederlands verband dan maar. De slachtoffer was de Heer Jezus. Maar degene die schuld had aan die dood is niet eens één man. Het is namelijk een volk of zelfs eventueel alle volken bij elkaar. Die heb je toch? De Vrijstad is ook geen letterlijke stad. Vervolgens, want het is de gemeente. En de hoge priester is ook niet een letterlijke hoge priester. Net zo min. Er is echt niks moeilijks aan. De dood van het slachtoffer is uiteraard de dood van de Heer Jezus. En de tijd, in de tijd tussen de dood van de Heer Jezus en de aangegeven dood van de hoge priester, in die tijd zal men veilig zijn in de Vrijstad. Maar die tijd is gewoon de uitbeelding van onze bedeling. En de dood van de hoge priester is een beeld van het einde van het oude verbond. In de praktijk. Goed, zullen we het nog anders zeggen. Wij leren, gelukkig, dat het oude verbond beëindigd is door de dood van de Heer Jezus in elk geval. En dat het nieuwe begonnen is in zijn opstanding. Zo is het ook. Dat neemt niet weg dat wij vandaag nog steeds tegen de merkwaardige omstandigheid aankijken dat velen, niettemin, onder het oude verbond leven. Of een deel daarvan in de praktijk. Ja, binnen het christendom, daarbuiten trouwens ook, en in elk geval binnen het jodendom. Hebben we die nog tot zover? Men is pas echt vrij van de wet, dat wil zeggen, in de praktijk is het oude verbond pas beëindigd wanneer men komt tot de middelaar van het nieuwe verbond. Pas dan en niet eerder. Want officieel is weliswaar het oude verbond beëindigd, maar in de praktijk leeft het Joodse volk daar nog onder. En als je het niet al te smal neemt, heel de wereld leeft daaronder, want wet maakt deel uit van de eerste, of wet is de eerste beginselen der wereld. En daar leeft de wereld inderdaad uit. Men leeft niet uit genade. En dat is waar het om gaat. Het praktisch functioneren van de wet zal pas beëindigd worden in het begin van de volgende bedeling, of gedurende de volgende bedeling, al is het dan een korte, in de dagen namelijk van de wederkomst van Christus. En dan pas is sprake overdrachtelijk van de dood van de hoge priester. Want je kunt natuurlijk zeggen, de hoge priester onder het oude verbond is een type die van het nieuwe verbond. Dat kan. Maar je kunt ook gewoon zeggen, de hoge priester van het oude verbond is de uitbeelding van heel het oude verbond. Dat hij vertegenwoordigt. En waar hij inhoud aan zou geven, enzovoorts. En in dit geval moet je dat dus inderdaad zo lezen. En de vrijheid, of de, hoe moet ik het zeggen, de veiligheid voor degene die schuld heeft aan deze dood, aan dit ongeluk zal ik maar zeggen, die is veilig voor de wraak van de bloedwreker tot dan de dood van de hoge priester. En het beschrijft dus gewoon de situatie van de natuurlijke mens in het algemeen, maar van de Jood in het bijzonder. De hele wereld ligt onder de vloek namelijk, zo zonder meer. En als de bloedwreker verschijnt, gaat het sowieso mis. Maar heel de wereld, heel de mensheid wordt als het ware opgejaagd, want leeft onder die dreiging van straks komt het oordeel. Straks is daar de bloedwreker en dan is het gebeurd. En er is maar één manier om daaraan te ontkomen gedurende heel onze bedeling. Dat is namelijk de toevlucht zoeken tot deze vrijstad. Tot de gemeente als zodanig. En daar gaat het maar om in de praktijk. En in de praktijk doet men dat door inderdaad zijn toevlucht te zoeken tot de Heer Jezus Christus. Vanzelfsprekend. Tot hem die het hoofd is van gemeente enzovoorts. Maar daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Er zijn nog een paar dingen in verband met deze vrijsteden en de wet op de vrijsteden. Die ik zou willen noemen. De eerste plaats, deze vrijsteden zijn in elk geval duidelijk schuilplaatsen. Plaatsen waar men veilig is voor van alles en nog wat, in het algemeen. Maar in het bijzonder waar men veilig is voor de wet. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dat is een gedachte die wij uitgebreid in de Bijbel terugvinden. Ook in de boeken van Mozes, maar meer in het bijzonder in de psalmen. Heel wat psalmen spreken daar namelijk over. En dikwijls ontleend aan de positie van de psalmist, dat is dan dikwijls David natuurlijk, die inderdaad op de vlucht is voor... als David op de vlucht is, is hij gewoonlijk op de vlucht voor Saul. Al zijn er soms nog wat omstandigheden die er een rol in spelen, maar het is gewoonlijk voor Saul. Dan heb ik kortsluiting, want de naam Saul, dat is precies dat woord voor die bijl in 2 Koningen 6, namelijk hij was geleend. Maar dat geleend, dat is van dat woord, de naam Saul dus eigenlijk, dat betekent verkozen of verkoren. Maar de aardigheid is dat Saul in de geschiedenis, in de functie die in de Bijbelse geschiedenis vervult, inderdaad een beeld is van de wet. Dat wil zeggen van God gegeven, door het volk gewenst. U kent de Bijbelse geschiedenis toch hopelijk, hè? Ze wilden wel een koning, enzovoort. En ze kozen Saul, en God koos ook Saul, overigens. Al had God er bedenkingen tegen, zei nou ja, koning. En dat heb ik ook nooit goed begrepen op de zonderschool. De Heer zei, nou ja, koning, moeten ze nou net een koning als alle volkeren? Niettemin was bij de wet al geregeld dat ze een koning zouden hebben, enzovoorts. En dat de troon uiteindelijk zou zijn in de stam van Juda, was al veel eerder aangekondigd in de dagen van Mozes, enzovoorts. Dus we vragen ons nog altijd af wat voor bezwaar de Heer er tegen had, dat Israël een koning begeerde. Maar goed, ze begeerden één koning, ze kregen erin, ze kozen hem zelf en bovendien gaf de Heer hem. Ze waren dus volledig eens. Saul, maar hij is een beeld van de wet. Dat begint goed, want de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Toch? Maar met Saul liep het slecht af, ook met hem persoonlijk bedoel ik. Want we zien zijn karakter veranderen in de loop der geschiedenis enzovoorts. En het loopt inderdaad uiteindelijk verkeerd met hem af. En al ver voordat het echt met hem afloopt, wordt aangekondigd dat zijn troon zou worden ingenomen door David. En waar het om gaat is dat die situatie van Saul een beeld is gewoon van het oude verbond. En zolang dat in werking is, kortom zolang Saul regeert, moet David wachten. En is David op de vlucht. Die situatie is precies de situatie waarin wij ons in onze bedeling bevinden. Want, kort en goed, Saul werd ook aangekondigd dat zijn koninkrijk van hem zou worden weggenomen enzovoort. Maar hij bleef nog een hele poos in de praktijk op de troon en daar gehouden ook uitdrukkelijk door het volk. En David, die inmiddels al tot koning gezalfd was, en dus de Messias was, de gezalfde, of in het Grieks de Christus, die moest vluchten, want het volk verkoos nog steeds Saul, en Saul zat er nog, enzovoort. En David wilde trouwens ook Saul geen kwaad doen, enzovoort. Hij noemde Saul ook de gezalfde des Heren, gebruikte zelfs dit soort termen, enzovoort. En hij zegt, daar kan ik niks aan doen, dat blijft gewoon zo. Het was wachten op de dood van Saul. Dat kwam ook uiteindelijk wel, maar terwijl Saul nog voortregeerde, was David al gezalfd tot koning en mede om die reden trok David zich terug. Hij moest vluchten namelijk. En in die situatie dichtte David nogal wat psalmen waarin hij inderdaad daarover klaagt dat hij op de vlucht is in elk geval, maar waarbij hij ook zegt, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen, om maar eens wat te noemen. En die schuilplaats des Allerhoogsten was gewoonlijk een schuilplaats ergens in de woestijn, dat wil zeggen buiten de legerplaats. En als het even kan, was het de spelonk, bij Engedi of zo, want er zijn er nogal wat of zo. En eventueel de spelonk van Adullam, waar tot hem verzamelde alle man die een schuld had, enzovoorts. En daar, ook daar vinden we dus een uitbeelding van de tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Dat is waar het om gaat. Wij leven de dagen waarin Israël deze Jezus niet tot koning wil, enzovoorts. Wel, die koning zal zijn macht in de toekomst heus wel vestigen, maar in afwachting daarvan verbergt hij zich inderdaad. Dat is wat hij nu doet. En die psalmen dus die in verband daarmee geschreven zijn, die drukken inderdaad precies dezezelfde waarheid uit. En ze spreken inderdaad dikwijls over een schuilplaats. Ik heb er een paar verzameld. Bijvoorbeeld psalm 9. Waar eerst gesproken wordt over die vijand, waarvan alles mee misgaat, uiteraard. Maar de vijand wordt besproken, waarvan dan uiteindelijk in vers 7 gezegd wordt dat hun gedachtenis vergaan zal. En dan vers 8, maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Op de troon uiteraard, want er staat, hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. En dat is precies de situatie in onze dagen. De Heer zal in eeuwigheid zitten, hij heeft zijn troon bereid, ten gerichte, voor het oordeel dus. En hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken oordelen in rechtmatigheden. Dat is straks bij zijn wederkomst, uiteraard. Wanneer hij de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede, zoals Psalm 2 het dan uitdrukte. En de volgende zin hier zegt in vers 10, en de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen zullen op u vertrouwen, omdat gij Heere niet hebt verlaten degene die u zoeken. En eigenlijk moet ik lezen, opdat gij Heere niet hebt verlaten degene die u zoeken. In de hoop dat u begrijpt dat hij dus wel heeft verlaten degene die hem niet zoeken. En dat is de situatie in onze dagen. Ontleend aan de positie van David, uiteraard, die vele vijanden heeft, maar die weet dat daar een keer een eind aan zal komen. En in afwachting daarvan is er sprake van een schuilplaats. Dat geldt in de eerste plaats eigenlijk voor de Heer Jezus zelf, maar daarna geldt het voor alle gelovigen in onze dagen. Ook wij als gelovigen zijn geroepen tot heerschappij, tot heerlijkheid met Christus enzovoorts. En daarom hebben wij deel aan hem, zijn wij buiten de legerplaats, of men zou zeggen, wij zijn in de schuilplaats, namelijk in de vrijstad, in afwachting van de dood van de hoge priester. In afwachting dus van de bekering van het Joodse volk, in afwachting dus van het praktische einde van het oude verbond, namelijk der wet. Want daar komt het in de praktijk op neer. En zolang het Joodse volk nog steeds vasthoudt aan de wet, en zelfs die wet in de eerste plaats bepalend is voor de Joodse identiteit, zolang gebeuren die dingen nog niet. En begrijp je me goed, wij leren over een oordeel van de Heer straks in de toekomst, in zijn wederkomst. Het neemt echter niet weg dat onze tegenwoordige tijd net zo goed beschouwd wordt als een tijd van oordeel, als een tijd van toorn Gods, echter nog slechts in passieve zin. Ik bedoel alleen dit te zeggen. Waar God zich van de wereld heeft, de handen heeft afgetrokken. Of ik zal Romeinen 1 noemen. Waar God dan wel Christus de wereld heeft overgegeven. Want zo staat het. Heeft losgelaten. Dat is eigenlijk het goede woord. Daar leeft de wereld dus op zichzelf. En is het schepsel dus aan zichzelf overgeleverd. En daarmee aan de macht van Satan. Enzovoorts. Maar dat wordt als oordeel beschouwd. Dat wij dat soms niet zo zien, komt aan de ene kant omdat wij niet anders weten. Ik bedoel, wij kennen de wereld zoals die is en dat is het dan. En in de tweede plaats natuurlijk komt dat bij gebrek aan kennis van de schrift. We weten ook niet dat het nog anders kan. En zo zit het nu eenmaal. We zijn in de situatie gewend. Maar al die ellende in de wereld, zoals dat gewoonlijk met de cliché genoemd wordt, is allemaal te herleiden, uiteindelijk alles zelfs te herleiden, tot het verschijnsel dat men de Heer Jezus Christus verworpen heeft. En God heeft zijn handen van de wereld afgetrokken. En nou vreest men van alles wat de wereld te wachten staat. Alleen men beschouwt het niet als het gevolg van dat God er zich niet mee bemoeit. Maar men beschouwt het als het gevolg van het doen en laten van de mens. Dat is wel zo, maar de oorzaak dan van ligt dan toch pakweg al zo'n 2000 jaar geleden. Ik heb het hier nog. Zal ik eens wat leuks vertellen? Als het echt waar is, dat het dat gat in die ozonlaag, weet u wel, dat gat in die ozonlaag. Dus, ja, ik moet er altijd om lachen, want niemand kan dat meten. Elke meting levert een ander resultaat op. En ik ken zelfs natuurkundigen die zeggen, dat bestaat helemaal niet, het ding. Maar vooruit. Maar goed, dat gat, ja, maar die hebben te weinig politieke invloed, dus dan werkt het niet. Maar goed, dat gat in die ozonlaag, als dat al zo problematisch zou zijn, en als dat al steeds groter zou worden, komt dat niet omdat de mensen te veel CO2 produceren. Want dat doen mensen. Ja, je auto ook, maar mensen zelf ook, hoor, vergis je maar niet. Maar dat mag ik in het publiek niet vertellen, want het is niet parlementair om dat in het publiek te zeggen. Maar mensen produceren zo. Maar goed, dan komt dat daar niet van. Dan komt dat gewoon omdat God er zich niet mee bemoeit. Want mijn Bijbel zegt dat God de wereld als zodanig in stand houdt. Alle dingen bestaan tezamen. Dat is één woord. Staan samen. Alle dingen worden als geheel bij elkaar gehouden. Schepping als zodanig is immers kosmos en dus een samenhangend geheel, dat is wat het woord betekent. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Nou, de Bijbel zegt dat het zo blijft tot de jongste dag aan toe. Dus over een gat in de ozonlaag maak ik me niet de minste zorgen. Ik heb er trouwens toch wat moeite mee, want ik heb nog aardig wat geleerd op de lagere school. Wij moesten bijvoorbeeld leren dat er inderdaad sprake was van een broeikaseffect. En dat was maar goed ook, want anders zouden we hier op aarde niet kunnen leven. Er werd altijd bijverteld dat op andere planeten bestond dat niet. Er was ook geen wolkendek en zo. En daarom kon je op andere planeten niet leven, op de aarde wel. Want daar hadden we, godzijdank hadden we, want het was een gereformeerde school, hadden wij op aarde het broeikaseffect, waardoor die warmte bewaard bleef. En niet, werd het meteen, niet meteen 100 of meer graden onder nul als de zon onderging. Hebben die nog? Hoe komt het dat niet meteen alles koud wordt? Dat is een broeikaseffect. Daar leven we door. Dus laat die nou niks wijs maken. Allemaal van het warrige taalgebruik. Maar goed, dat even terzijde. Het punt is gewoon, de wereld is inderdaad van God losgelaten. Begrijp je me goed, hij houdt de dingen in stand. Hij zorgt dat de wereld blijft staan. Bestaan, het is zijn wil. Hij heeft er een doel mee. Ik maak me daar dus niet de minste zorgen over. Ik zou niet weten waarom. Toch? Dat is ook een stuk van de blijde boodschap, hoor, overigens. Het is gewoon bijbelse blijde boodschap. Maar dat de mens in duisternis wandelt en niet weet van hoe en waarom en wanneer en hoezo, ja, dat is omdat God zich niet openbaart. En omdat God dat wat geopenbaard was aan de mens in het algemeen, inderdaad weer van de mens heeft weggenomen. Want zo is het eigenlijk. Wij allen weten dat de mensheid de kennis die vroeger aanwezig was, is kwijtgeraakt. En daarom weten we nog steeds niet hoe men vroeger enzovoorts. Het is gewoon zoek, we weten het niet meer. En er is een goede reden voor. Dat heeft God zelf gedaan. Hij heeft het trouwens aangekondigd en in het Nieuwe Testament staat dat hij het gedaan heeft. Namelijk de wijsheid der wijzen zou hij doen vergaan. En in het Nieuwe Testament, 1 Korinthe bijvoorbeeld, hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, wordt gezegd dat het ook inderdaad gebeurd is. Enzovoorts. En daar gaat het maar om. Maar dat is wel degelijk een oordeel of een vloek van Gods wegen. Maar een passieve. Als de mens God afwijst, dan komt het hem ook niet toe om bepaalde zaken die God in het verleden geopenbaard heeft, te weten. En van ons wordt dus gezegd als gelovigen dat wij onttrokken worden aan de duisternis van deze wereld, dat wij onttrokken worden aan de tegenwoordige boze eeuw en dat wij geplaatst worden in het licht en hoe het dan allemaal heten mag. En verlost worden van de toorn en verlost zullen worden van de toekomende toorn. Maar het gaat niet alleen over toekomende toorn, maar ook over de tegenwoordige toorn Gods, zoals die ligt over de wereld als zodanig. En daar gaat het maar om. En dus, in zekere zin zijn we op de vlucht, maar wij schuilen, u en ik, wij schuilen in die vrijstad. Of wij schuilen met Christus in die spelonk, zo u wilt. Enzovoorts. En die schuilplaats, wel in hoogste instantie is die schuilplaats inderdaad Christus, in bredere verband is die schuilplaats de gemeente. En dus, zalig wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, ja, zalig ben je als je deel uitmaakt van de gemeente, want we leven niet onder de toorn Gods die nu geopenbaard wordt over de mensheid die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. Romeinen 1 vers 18. En dan wandel je in het licht in plaats van de duisternis. En dat soort dingen meer. Kijk, daar gaat het steeds over. En daar is onder andere dan die vrijstaat een beeld van. Nou, dit was Psalm 9. Ik blader even door. Ik zit nou toch in de buurt. Kom ik in Psalm 32 terecht. Psalm 32. Wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Wordt in, dat is vers 1, wordt in Romeinen 4 toegepast, in ieder geval op onze dagen. Maar daarna in vers 7, gij zijt mij een verberging. Let op verborgenheid, hè? Een verberging, verborgenheid, maar tegelijkertijd een schuilplaats. Gij zijt mij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid, gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding, enzovoorts. Wanneer ook de bekende tekst volgt, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn, enzovoorts. Maar dat kun je beschouwen als gesproken tot degene die inderdaad in de vrijstad zich bevinden en daarmee veilig zijn voor de wraak van de bloedwreker, enzovoorts. Die uitdrukking trouwens, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, dat was Psalm 91... Vers 1, die zoek ik niet op. En de andere noem ik alleen nog even. Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gehoopt. Psalm 119. Welk vers? Oh, dat maakt niks uit. Er staat overal heel doorheen heel de psalm. Maar nou, dit was vers 114 dan, van Psalm 119. Maar de hele psalm gaat in feite over niks anders. Het licht van het woord waarin men wandelt, waarop men hoopt, enzovoorts. En daar is men veilig. En dat is heel de gang van zaken in onze tegenwoordige tijd. In verband met die vrijsteden vervolgens moet ik nog wat noemen. Dat is dat ook uitdrukkelijk gezegd wordt, ook in Jozua 20, namelijk in vers 9, in elk geval, dat het die stad beschikbaar is als vrijstad voor al de kinderen Israëls en voor de vreemdeling die in het midden van hen lieden verkeert. Niet alleen voor degenen die werkelijk Israëliet zijn van geboorte, maar voor ieder ander geldt dat ook. Iedere ander, iedere buitenlander, iedere vreemdeling die in Israël verkeert, valt onder de Israëlitische wetgeving en kan dus net zo goed gebruik maken van deze vrijsteden. En zo is het in onze dagen natuurlijk ook, want hoewel die kwestie van de doodslager in de eerste plaats van toepassing is op het Joodse volk als zodanig, is het in brede verband net zo goed van toepassing op de heidenen in het algemeen. En dus op u en mij, het maakt niet uit. Dus ook het aardige van de prediking in het Nieuwe Testament. Daar staat dan dat Petrus zegt bijvoorbeeld in Handelingen 2. Want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. En Paulus met betrekking tot de evangelie zegt. Het is ja inderdaad kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Niet alleen voor de kinderen Israëls, maar ook de vreemdelingen binnen uw poorten. Het is dus niet alleen van toepassing op het Joodse volk, maar net zo goed op ieder ander. Het is maar één manier om te ontkomen aan de toorn Gods die over de wereld ligt en dus aan de duisternis waarin de wereld verkeert, namelijk te vluchten naar de vrijstad, dat wil zeggen te vluchten naar de Heer Jezus Christus, daar komt het in de praktijk op neer, maar ook in de praktijk een toevlucht te nemen tot de gemeente, want daaraan wordt men dan toegevoegd. Gaat via het hoofd van de stad, de raad van oudsten van de stad, maar men wordt toegelaten in de stad als zodanig en leeft daarin. En daar gaat het om. Voor Jood en Heiden dus. Een ander ding, dat heb ik hier in Joshua geloof ik niet zien staan. In nummerie 35 overigens wel. En in Deuteronomium staat het ook. Deuteronomium 19, die had ik nog niet genoemd, geloof ik. Maar daar vindt u heel die wetgeving op die vrijsteden ook. Deuteronomium 19. Daar staat boven drie vrijsteden in Canaan. Maar vergis je niet, het gaat eerst om drie aan de oostzijde van de Jordaan en dan drie aan de westzijde. Maar daar wil ik het even nog niet over hebben. Er staat in vers 3... vers 2. Zo zult gij uw drie steden uitscheiden in het midden van uw land. Dat is, wordt gezegd lang voor ze er zijn. Hè? Het welk de Heer uw God u geven zal om het erven te bezitten. Gij zult u de weg bereiden en de palen uw lands. Dat u de Heer uw God zal doen erven in drieën delen. Enzovoorts. Maar er staat gij zult u de weg bereiden. De gedachte is namelijk dat inderdaad die steden bereikbaar zouden zijn over de weg, over gewone gebaande wegen. Wij zijn eraan gewend, maar in vele landen, en zeker van oudsher, waren helemaal geen wegen. Je ging gewoon dwars door het land. Ik heb het afgelachen in Zuid-Afrika. Dan zie je de blanken, die gaan netjes over de gebaande wegen. En de zwarten, want zo heten ze daar, en dat zijn ze ook. En de zwarten gaan gewoon, als ze van dit huis naar dat huis moeten, gaan ze gewoon hemelsbreed dwars door alles heen, over de hekken, over de sloot als die er al zijn, enzovoorts. Waarom zou men een omweg maken? Zeg maar, heel eigenaardig. Hoezo apartheid? Nou, laat maar zitten. Ja. Kijk, zo dom zijn ze dan ook weer niet. Maar goed. Maar overigens zijn zo de wegen ontstaan natuurlijk, ook in Nederland. Men ging van hot naar her, van die naar daar, en dan ontstaan vanzelf wegen. En niet altijd kaarsrecht, want soms moet je ergens omheen. Dat is soms handiger dan het was doorheen te gaan. En vandaar. Maar goed. Maar de gedachte is dat deze wegen inderdaad netjes per weg, of deze steden per weg bereikbaar zouden moeten zijn. Men hoeft de weg maar te volgen. Maar zelfs wordt het van oudsher geïnterpreteerd als dat zelfs de weg wordt gewezen. Dat wil zeggen, en de Joodse traditie zegt dat ook, je kan het alleen niet meer controleren, maar de Joodse traditie zegt dat van oudsher op de kruispunten der wegen wegwijzers stonden, gericht naar de dichtstbijzijnde vrijstad. Of het zo was, weet ik niet, maar het is ongetwijfeld wel zo ongeveer wat de schrift ervan zegt, dat het zo had moeten zijn namelijk. Dat is net zoiets als dat je op de grote weg stil komt te staan met je auto omdat je niet verder kunt. Je loopt naar de vangrail, aan de vluchtstrook enzovoort. Er staat gegarandeerd een paaltje met een geel pijltje erop naar de dichtstbijzijnde telefoonpost. Toch of niet? Gelukkig is dat niet de recente herinnering van me. Maar ik heb het ooit wel eens gezien. Dat wil zeggen, de route wordt gegeven naar hoe je het snelst weer van je ellende afkomt. Dat is het verhaal. En dat, ook dat is een belangrijke typologische waarheid. Het betekent namelijk dat inderdaad bekendgemaakt zou worden hoe men bij de Vrijstaat komt. Wat de kortste route is om te ontkomen aan enzovoorts. Met andere woorden, deze bewegwijzering is gewoon een uitbeelding van evangelisatie, de verspreiding van het evangelie, de prediking van het evangelie in onze dagen. Eén weg, weet u wel. Toch? Daar moet je wezen. Bij de Heer Jezus, enzovoorts. Want daar is redding. Zo zit het nou eenmaal. En dat is te meer van belang. Daar velen denken dat de evangelieprediking of zoiets, dat het helemaal niet nuttig zou zijn of zelfs helemaal niet zou mogen, met betrekking met name tot het Joodse volk. Enzovoort. Ik moet u zeggen, nou, de Bijbel leert dat wel anders. In de letterlijke taal van het Nieuwe Testament uiteraard staat gewoon dat juist en vooral het evangelie in de eerste plaats, vanzelfsprekend ben ik geneigd te zeggen, aan de Joden zou gepredikt worden, maar daarna natuurlijk aan ieder ander ook. Want daar is men veilig, al is men dan een buitenlander. Men zou zich melden in Israël, bij de Bijbelse, dan wel Israëlitische wetgeving, zijn toevlucht nemen tot de Vrijstaat. Dat is het idee. En dat is wat wij gedaan hebben, als het goed is. Dat overigens van Jeruzalem gezegd wordt dat het de prooi is van de wraak van de bloedwreker, lijkt me duidelijk, want er zijn profetieën die over Jeruzalem spreken als een stad die inderdaad een bloedschuld draagt. En in de kortheidshalve wordt de stad dan genoemd de bloedstad in oud-testamentische profetie. En dat grijpt in elk geval vanuit het Oude Testament vooruit op de tegenwoordige positie van Jeruzalem. Je kunt zeggen, het was Jeruzalem dat de Heer Jezus doodde, gij inwoners van Jeruzalem enzovoorts. Jeruzalem wordt ook als stad daarvoor aangewezen. En dat betekent dat er één stad op aarde is die zich bevindt onder de vloek. Nog steeds, uiteraard. Maar totdat het tot bekering komt, dan is het Jeruzalem. En daarom loopt het ook inderdaad uit op de ondergang van Jeruzalem, ook letterlijk alsnog in de toekomst. Dat is waar het over gaat. En als je dan een boodschap wil hebben voor de inwoners van Jeruzalem van vandaag, is het nog steeds dezelfde boodschap. Wij zouden de weg wijzen naar de Vrijstaat. Naar de Heer Jezus namelijk. En daarmee overigens naar het Nieuwe Verbond. Nou goed. Maar aan het Nieuwe Verbond komt Israël zelf niet toe in onze dagen. Er is nog één ding wat ik moet noemen, dan hou ik er echt over op. Dat is dat het gaat om 6 vrijsteden, eventueel om 3 en later nog een keer om 3, dat kan ook. 3 namelijk staat niet voor de goddelijke drie-eenheid, zoals in alle handboeken staat. Hoe komen ze erop, denk je wel eens? Hè? Want ik zeg er maar meteen achteraan dat in heel de Bijbel heel wat drieën voorkomen, maar nooit een goddelijke drie-eenheid. Komt niet ergens anders wel, maar in de Bijbel komt het niet voor. Op geen enkele wijze. Dus dat mag je rustig vergeten. 3 in de Bijbel staat namelijk voor de beloften Gods. Ik kan het nou niet uitleggen waarom dat is.